Vers 55 zijn we aangeland. De dood zal verslonden worden tot in overwinning. Dat is het laatste wat we gezien hadden. En vers 55, dat vangt dan aan. Ik lees het even in de Statenvertaling. Dood, waar is uw prikkel? Hel, krijgt mijn strot bijna niet uit, maar hel, waar is uw overwinning? Als je in de interlineair kijkt, dan zie je gelijk al dat het er anders staat. Er staat twee keer dood, waar is jouw overwinning? En dood, waar is jouw stekel of jouw prikkel? Ja, dat is dus ook weer zo'n handschriftenkwestie. De oudste handschriften hebben het zoals het hier in die interlineair staat. Maar de Statenvertaling is gebaseerd op een andere handschrift dan waar de interlineair op gebaseerd is. De Statenvertaling is gebaseerd op de Textus Receptus. En daar staat dus blijkbaar in dood, waar is uw prikkel? En Hades, want dat woord staat er dan in dat handschrift, in het Grieks. Hades, waar is uw overwinning? En Hades betekent geen hel. Hades betekent zoiets als het ongeziene. Een aanduiding voor het dodenrijk. Maar bij dodenrijk moet je dus ook niet denken aan een rijk ergens waar alle doden zijn. Het dodenrijk is dus inderdaad wat Hades zegt dat het is. Het ongeziene. Dan word je dus niet meer gezien. Je bent er niet meer, je bent dood. Je wordt niet gezien en zelfs zie je ook niet meer. Het ongeziene. Maar als ik een andere vertaling zou hanteren, dan zou ik het daar niet eens over hoeven hebben. Want het, in die oudste handschriften, die dan toch doorgaans wat betrouwbaarder lijken, omdat ze ouder zijn, of blijken. Die zeggen van dood, waar is jouw overwinning? Dood, waar is jouw stekel, jouw prikkel? Dat zijn retorische vragen. Het is niet zo dat Paulus daar nu, daar heeft hij al antwoord op gegeven. Het is niet zo dat we daar nu nog een uitgebreid antwoord op hoeven zoeken. Maar ik zeg er nogmaals bij, dood, waar is uw overwinning? Nou, als het aan traditioneel christendom ligt, dan is die overwinning groot. Maar de schrift doet het gewoon af met een triomfantelijke uitroep. Dood, waar is dan jouw overwinning? Hè? Dood, waar is jouw prikkel, jouw stekel? Ja, niet, die is er niet, want de dood is verslonden tot in de overwinning en het leven is hetgene dat overwint. Allen zullen worden levend gemaakt, dus het leven overwint ja, de dood. Allen zullen worden levend gemaakt, dus de dood zal inderdaad verslonden worden en tot niets gemaakt.
Ja, kentron wordt ook gebruikt voor de engelen van een insect, bijvoorbeeld stekel.
Ja, klopt. In het volgende vers wordt bijvoorbeeld gezegd, de prikkel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Dat zijn ook hele onorthodoxe uitspraken natuurlijk. Maar hier staat dus dat de dood die in ons werkt, de prikkel, de veroorzaker van de zonde is. Wij zondigen, wij zijn zondaren omdat de dood in ons werkt. En het is dus niet andersom. Het is niet zo dat wij sterven omdat we zondaren zijn. Maar de dood werkt in ons. Wij zijn stervelingen. En de dood is via Adam tot alle mensen doorgegaan. En doordat wij stervelingen zijn, doordat de dood in ons aanwezig is, daarom zondigen wij. En dat activeert of dat prikkelt de zonde. Dat staat hier en dat is inderdaad het gif, zoals een insect dat voortbrengt. Hè. Noem maar wat, een wesp of een schorpioen, dat is geen insect, maar die kan wel die kan gemeen prikken. En dat is dus de prikkel van de dood. Dat is de zonde. Dat is omdat wij stervelingen zijn, werkt dat. Ja, dat, om dan die beeldspraak te gebruiken, dat gif in ons. En dat veroorzaakt de zonde. De steek die de dood uitdeelt, zo zou je het kunnen zeggen, dat is de zonde. Laat ik maar naar, want ik zie sommigen wat moeilijk kijken. Laten we Romeinen 5. Romeinen 5. Nou, ik ga geen namen noemen. In Romeinen 5 vers 12 staat. Even gelijk erbij pakken hoe het er staat. Is het leesbaar voor iedereen? Of heb ik het nu te klein gemaakt? Ja. Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld ingekomen is. En door de zonde de dood. Alzo, ik lees het hoe het er staat. Alzo is de dood tot alle mensen doorgegaan. Waarop allen gezondigd hebben. Ik zat er net nog even. Ik weet niet of iemand de MBG-vertaling heeft, maar daar staat het dus echt verkeerd. Ja, daar was ik al bang voor. Daar staat daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood. Zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. En dat staat er dus echt niet. Er staat niet omdat allen gezondigd hebben. Want hier staat dat mensen doodgaan omdat ze zondigen. Maar er gaan ook, sterven ook baby's. Die niet eens de kans hebben gehad om te zondigen. Ja, dan kom je op begrippen als erfzonde en zo. Maar dat lees ik ook nergens in de schrift. Dus daar hoeven we het ook niet over te hebben. Maar dat zegt men dus vaak. Nee, de dood wordt vererfd. Hier staat in Romeinen 5 vers 12 dat door één mens de zonde inderdaad de wereld is binnengekomen. Maar dat door de zonde de dood is binnengekomen. Ja, God zei ook, ten dagen als je gedaan van eet zult gij stervende sterven. Voorzeker sterven. En dan staat er dat alzo de dood is doorgegaan tot alle mensen. En waarop, of op welke staat er. Of, ja, dat zou ook nog kunnen. Waarop alle gezondigd hebben. Dus de dood is tot alle mensen doorgegaan. En omdat de dood tot alle mensen doorgaat, daarom zijn alle mensen zondaren. Daarom sterven mensen. Daarom zondigen mensen, omdat ze stervelingen zijn. Ik raad je aan om dit vers gewoon uit je hoofd te leren. Dan weet je het eens en voor altijd. Ja, ik heb er vroeger ook moeite mee gehad. Ik heb gewoon het vers uit mijn hoofd geleerd. Dan weet je het. Als iemand dan zegt van, als iemand dan het omgekeerde zegt, zegt nee, Romeinen 5 vers 12. Maar dat moet niet uit je hoofd leren zoals in de MBG-vertaling staat. Nee. Moet je een kleine aanpassing maken. Maar die heb je gemaakt, zie ik. Dus.
Zo bewogen, hè?
Ja. Dat heb je altijd, hè, met jongere broers.
Ik kan maar één keer iemand op de rechte pad helpen. Ja.
Maar hij heeft mij vroeger ook vaak op het rechte pad geholpen. Dus, maar dat is dan weer. Nou, dat bewaren we voor.
Je weet wel hoe de mensheid er hier over denkt.
Dat soort dingen wil ik natuurlijk niet op vereeuwigd hebben op band. Dus een beetje uitkijken wat we zeggen. We gaan snel verder in 1 Korinthe 15. De prikkel van de dood is de zonde. Dus de dood, die steek die het veroorzaakt, dat is de zonde. De kracht van de zonde is de wet. Dat is een uitspraak onder dingen die je dominees nooit zult horen zeggen. Nee, de kracht van de zonde is de wet. Wat activeert de wet? Wat activeert de zonde? De wet. De kracht van de zonde is de wet. Wat maakt de zonde krachtig? De wet. Is de wet dan niet gegeven zodat we beter zouden leven? Dat we als we goed ons best doen dat we minder zondigen? Nee, ga dat maar proberen en dan ga je juist meer zondigen. In ieder geval, Paulus zegt van ik had niet eens geweten wat begeerte was. Als er geen wet was geweest die zegt, gij zult niet begeren. Dus dat activeert de mens. Romeinen 7 was dat, meen ik. Maar de kracht van de zonde is de wet. Hebben jullie je hand nog bij Romeinen 5? Dan gaan we er gewoon weer naartoe. Hou je hand even bij de...
Ik volg jou. Hij zit in Jesaja 5.
Ik had dus moeten zeggen, hou je hand even bij Romeinen 5. Dat heb ik zelf wel gedaan. Maar ja, ik had voorkennis. Maar in Romeinen 5 vers 20 staat... De wet is bovendien ingekomen... Op dat... Andere vertaling kun je ook doorstrepen. Op dat... Nee, zo, dat is juist niet goed, hè? Want dat is weer de boel verdraaien.
Op dat.
De wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. Waarom heeft God een wet gegeven? Zodat de zonde zou toenemen. Of opdat de zonde zou toenemen. Nu zeg ik het zelf verkeerd. Opdat de misdaad te meerder zou worden. Heb je dan geen wet nodig om netjes te leven en om minder te zondigen? Nee. Die wet is ook maar ertussen geschoven. Hè? Die is ook maar een tussengeschoven. Ja, dat is ook wel leuk. Ja. De wet is onze tuchtmeester tot op Christus. Maar Abraham, die leefde uit de belofte. Die had geen wet. En de wet kwam pas bij Mozes. En die is daar... Nou, dat staat hier ook gewoon. De wet kwam erbij binnen. Hè, die kwam ertussen. Die kwam erbij. Met een reden, opdat de misdaad te meerder worden. Want, dat staat er meteen achter, waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Is dat dan geen probleem dat men meer is gaan zondigen door die wet? Nee, want tegen die donkere achtergrond, tegen die achtergrond van zonde en overtreding, demonstreert God zijn genade. Overtreding is nodig om genade te demonstreren. Ja.
Ik denk het dan wat anders. Als je iets moet, dan ga je dat altijd tegen nemen. Dat je bij jezelf afvraagt,
Je hebt ook kinderen.
Ja, wil ik dit? Dan zeg je, nee, ik wil niet stelen, liegen, bedriegen. Nee. Dat wil je allemaal niet.
Nee.
Maar als je dat niet wil, dan ga je het ook heel anders bekijken, zeg maar.
Ja. Ja, en als je iets niet mag, of iets wordt je opgelegd.
Dan triggert het je
juist. Ja.
Ik zeg het altijd wel tegen mensen die heel blij zijn. Nee, hoor, dat moet niet, want dat mag ook niet.
Nee,
ja. Dan wil je het juist.
Ja.
Denk niet aan geel. Jullie mogen overal aan denken, maar je mag nu niet aan geel denken. Nou, eerst waar je aan denkt is geel. Dan probeer je weg te drukken van waar mocht ik ook weer niet aan denken. Oh ja, geel. Nou, zo kan ik er nog aan. Dat is een wat onschuldig voorbeeld. Hè? Ik had ook wat andere kunnen noemen. Dat zijn onorthodoxe uitspraken, zei ik al, van de apostel Paulus. En dat deed hij dus ook in 1 Korinthe 15. De kracht van de zonde is de wet. Nou, er zijn nog wel meer voorbeelden. Galaten 2 vers 19 zegt Paulus ook iets dergelijks. Maar daar ga ik nu niet naartoe. Maar zegt hij dan... Ik moet even bijklikken weer. Anders houdt Jan Pieter me niet bij. Maar Gode zij dank. Die ons de overwinning geeft. Door onze Heer Jezus Christus. God, de God echter, staat er. Aan de God echter dank. Dit woord dank ziet u in het Grieks. Charis, genade. Als ik op dat woord klik, dan zie je hoe dat is opgebouwd. Dat is het gevolg. Vreugding is natuurlijk geen Nederlands woord. Maar het is eigenlijk wat vreugde voortbrengt. Het gevolg van vreugde. Dus of een gevolg van genade, gunst. Maar wat, ja, als je weet wat genade is, ja, dan ga je vanzelf danken. Als je weet wat God geeft, hè, wat God ons in genade geschonken heeft, ook een woord van Paulus. ja, dat veroorzaakt, hè, vreugde. Genade veroorzaakt dankzegging. Zo zou je dat kunnen zeggen. De God echter. Maar aan God echter dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Hij geeft, hè. Wij hoeven niets te overwinnen. Hij geeft ons de overwinning. Want in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Hij heeft namelijk de strijd geleverd, zeg maar, om het in die beeldspraak te houden. Hij heeft die strijd geleverd. Hij heeft overwonnen en wij delen gewoon in die overwinning. Dus zijn wij meer dan overwinnaars. Hij is die lijdensweg gegaan. Hij is de dood ingegaan. En God heeft hem opgewekt. En wij delen in die overwinning. Gode zij dank die ons de overwinning geeft. Hij geeft ons de overwinning, dus de overwinning op de dood. Hè, want die dood wordt verzwolgen in de overwinning. Maar ook, ja, de overwinning op de zonde en de wet. Heeft hij ook de schrift zegt ook dat de wet met hem gekruisigd is. Dus die ook daar hebben wij geen last meer van. En dan kun je natuurlijk maar zeggen, maar we kunnen als nee, hij geeft ons de overwinning. Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Hè, Christus stierf voor ons toen wij nog zondaars waren. Dat is ook Romeinen 5. Reken dan, Romeinen 6, reken dan dat je voor de zonde dood bent. Dus we hoeven helemaal niks te overwinnen. Hij heeft dat overwonnen. En daar mogen we uit leven. En reken dan dat je voor de zonde dood bent. Dat voelen we misschien niet zo, maar God zegt ons van je bent in Christus volmaakt. Hij heeft die overwinning behaald en je bent in hem meer dan overwinnaar. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven, zegt Paulus zelfs in Galaten 2 vers 19. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Dus we zijn dood voor zonde, dood voor de wet, dus daar hebben we geen last van. Ja, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Ook Romeinen trouwens, Romeinen 8. Veel Romeinen. Ja. Ja. Ja, maar Paul. Ja. Ja. Nou, als je dat tegenover de christelijke traditie zet, wat daarin allemaal in geleerd wordt, dan zijn de Romeinen inderdaad. Dus de brief aan de Romeinen inderdaad een rare jongen. Rare jongens, die Romeinen. Ja. Ja, het is allemaal heel onorthodox wat daar geleerd wordt. En dan het slotvers van 1 Korinthe 15. We zijn echt in het allerlaatste vers van 1 Korinthe 15 aangeland. Memorabel momentje zou ik zeggen. Na alle maanden die we hier bij 1 Korinthe 15 hebben stilgestaan. Maar dat was niet voor niks. Het is 58 versen. En het is zo'n geweldig onderwerp, waar we allemaal vroeg of laat mee te maken krijgen. Hè? Nou ja, met de dood worden we sowieso, daar hadden we het net nog over, met de dood word je sowieso regelmatig geconfronteerd. Met aftakeling ook, worden we ook allemaal gecontroleerd, hè? Met vergankelijkheid. Maar we zullen ook allemaal geconfronteerd worden met die levendmaking. Met het feit dat God alle gaat levend maken. Nou. En dan zegt Paulus ook, Zo dan mijn geliefde broeders, hè? Dit is geen losstaand vers, dit is een conclusie van al het voorgaande. Zo dan broeders, naar aanleiding van wat ik jullie uiteengezet heb over de levendmaking, want daar gaat het hoofdstuk over. Zo dan, daarom, mijn geliefde broeders. Paulus vond ze niet altijd zo lief. Ik weet niet of jullie de eerste 14 hoofdstukken wel eens gelezen hebben van deze brief. Of van de tweede Korinthebrief. Maar zo lief vond hij die Korinthiërs niet altijd. Maar hij wist wel dat ze geliefd zijn door God. Agape. Geliefd door God. Gods onvoorwaardelijke liefde strekt zich uit tot alle mensen. En dat wist Paulus. Zo dan mijn geliefde broeders. broeders. Dezelfde God heeft ons allemaal lief. Zo dan, mijn geliefde broeders. Zijt standvastig, heeft de Statenvertaling. Letterlijk staat die woord. Als je een beetje taalgevoel hebt, nou, dat heb je niet eens nodig, denk ik. Dan zie je hier het woord Genesis nog wel in terug, hè? Wording. Genesis. Word standvastig, word bestendig. Nou, daar heeft Paulus het vaak over in zijn brieven. We gaan bijna op vakantie. Ja. Het is nu 11:45 en om 10:45 zit je in het vliegtuig.
Uurtje nog.
Als we geen vertraging hebben. Ja? Ik ben bijna klaar ook. Ja. Ga ik nog even verder, ja? Word standvastig, word bestendig. En dat zegt Paulus vaak in zijn brieven. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Dat hoofdstuk van de wapenrusting, Efeze 6, ook daar gaat het over staan, vaststaan. En dat zegt hij hier ook, word standvastig, namelijk in deze boodschap. Ik heb al, we zijn zo dit hoofdstuk doorgegaan. En als je deze dingen gelooft en daarvan getuigt, dan wordt er nog wel eens aan je geschud. Hè? Mensen die het niet met je eens zijn en die je in beweging willen brengen. Nee, word standvast. Ze waren niet altijd even standvastig, die Corinthiërs. Daarom zegt Paulus, word standvastig. Nou, ik heb twee voorbeelden, bijvoorbeeld uit de Colossensebrief, maar ik had heel wat schriftplaatsen kunnen noemen. Dit vind ik een hele mooie, omdat dit terugverwijst op het voorgaande. Maar Paulus zegt hier, indien gij maar blijft in het geloof gefundeerd en vast, hè, vaststaan. En niet bewogen wordt, want je wordt, als je vaststaat, word je niet bewogen. Niet bewogen wordt van de hoop van het evangelie. Als je nou vanmiddag niks te doen hebt, dan zoek je op wat nou die hoop van dat evangelie is, want daar spreekt hij over in het voorgaande. Of je kijkt daar op de muur. Colossenzen 1:20, de hoop van het evangelie is dat God het al met zich zal verzoenen. Dat wat in de hemel en dat wat op de aarde is. Dat is de hoop van het evangelie. En Paulus zegt, blijf daarin. Sta daarin vast. Blijf in dat geloof gefundeerd en vast. En wordt niet bewogen van de hoop van het evangelie. Een hoofdstuk verder zegt hij, zoals jullie dan Christus Jezus de Heer hebben aangenomen, wandelt alzo in hem. Dat is wel mooi, hè? Wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem, bevestigd, dat is ook vaststaan, bevestigd in het geloof, zoals jullie werden onderwezen, overvloedig zijnde in hetzelfde in dankzegging. Maar hij zegt dus eigenlijk van, je kan vaststaan, geworteld, vast, opgebouwd, bevestigd en toch wandelen. Ja.
Zonder
rugzak. Dus je staat vast in je wandel. Ja, dat lijkt een tegenstelling, maar het is beeldspraak, dus dat begrijpen jullie wel. Maar wandelen en toch blijven staan. Maar staat vast in die waarheid. En dat zegt hij dan in 1 Korinthe 15 ook. Word standvastig, onbewegelijk. Hè, niet meer heen en weer geslingerd worden met elke wind van leer. Nee, hierin staan. Dat geeft namelijk werkelijk vaste grond onder de voeten. Deze boodschap. Dit is de evangelie. Dit is echt wat Paulus in dit hoofdstuk uiteenzet. Dat is echt een goed bericht. En dat is ook echt iets waar je, ja, hoe moet ik dat zeggen? Waar je kracht uit put. Ik bedoel, dit geeft hoop en hoop doet leven, zeggen we. Dus dit is echt een werkelijk goed bericht. Dat God alle die in adem sterven zal levend maken. He, iedereen zijn volgorde weliswaar, maar dat hij een plan heeft met heel zijn schepping. Nou, dat geeft uitzicht. Zo ga je met andere ogen naar deze wereld kijken. En blijf daarin staan, zegt hij. Standvastig, onbewegelijk. Altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. En het werk des Heren, dat betekent, dat is in het werk van de Heer. Ik weet niet of er vertalingen zijn die hebben in het werk voor de Heer. Want dat zou natuurlijk weer een verkeerde toon eraan geven. Zo wordt het wel vaak gelezen natuurlijk. Ons werk voor de Heer. Nee, wij zouden vaststaan en overvloedig zijn in het werk van de Heer. Namelijk wat hij gedaan heeft. Nou, wat Paulus ermee bedoelt, ja, daar heeft hij net 57 vers over gehad. Wat God gaat doen. Wat God doet en wat hij gaat doen. Dat hij Christus opgewekt heeft als eersteling. Levend gemaakt en dat... Ja, dat het de hele mensheid ten deel zal vallen. Dat is het werk van de Heer. En daar zouden we altijd overvloedig in zijn. En dan zegt hij er nog eens achter. Ja, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Hè? Is het dan toch ons werk, hè? Uw arbeid? Nou, dan blaad ik nog even terug naar vers 10. Daar zegt Paulus. Door de genade van God ben ik dat ik ben. Hij vergelijkt zich hier met de andere apostelen. Door de genade van God ben ik dat ik ben. En zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Zijn genade is niet leeg geweest aan mij. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, zegt hij over zichzelf. Tegenover de andere apostelen. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. En dan zegt hij geen punt, dan zet hij een komma. Maar niet ik... Maar de genade van God die met mij is. Dus inderdaad, het is werk wat God doet door Paulus heen. En Paulus zegt, ja, daardoor is het ook mijn werk. Maar hij haast zich natuurlijk om erachter na te zetten, maar niet ik. Maar de genade Gods die met mij is. Het is de genade van God die dat in Paulus bewerkte. Het is ook de genade van God die ervoor zorgt dat uw arbeid, dat jullie arbeid, zoals Paulus hier zegt, niet ijdel is in de Heer. Gods werk in en door ons. En ja, arbeid. Hier staat werk. In de, Paulus gebruikt dat vaker. Hiertoe arbeiden wij, hiertoe zwoegen wij. Arbeid is eigenlijk zwaar werk. Hiertoe zwoegen wij, hiertoe arbeiden wij en worden wij versmaad. Omdat we onze hoop gevestigd hebben op de levende God die redder is van alle mensen. Nou, dat is een boodschap waar we standvastig in zouden zijn, onbeweeglijk. Ja, en dat kan inderdaad naar de mens gesproken wat moeite kosten, omdat men die boodschap altijd bestrijdt. Dat is eigenlijk het verhaal. Men bestrijdt die boodschap en daarom zouden we erin staan. Daarom zouden ook die geestelijke wapenrusting, ik haal het net al even aan, waar Paulus over spreekt in Efeze 6, zouden we die aantrekken, want die maakt ons ook standvastig. Er worden daar allemaal woorden gebruikt voor sta dan en blijf staan als verdedigingswapens. Dat zijn eigenlijk die wapens uit die geestelijke wapenrusting. We hoeven niet te strijden tegen. Wij trekken dat schild aan en dat harnas en dat zwaard. En staan op het woord van God. En dat is wat Paulus hier dan ook naar voren brengt. Word standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk van de Heer. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Hier gaan we het dan maar bij laten. Want dat is het einde van 1 Korinthe 15. En ook de hoogste tijd om het vliegtuig te halen. Nee, niet dat vliegtuig uit 1 Thessalonica 4, maar eerst nog even naar Rodos voordat we dat andere vliegtuig.